Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gemeente de dienst voortzetten met Psalm 119 en daarvan het 33ste vers. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. Leer mij, o Heere, een goede zin verstaan en wetenschap der dwazenwaan ontvloden. Wijs gij mij zelf de weg der waarheid aan. 33 van Psalm 119. Schriftlezing voor deze middag is uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 16 en daarvan vers 5 tot en met vers 15. Johannes 16, het 5e tot en met het 15e vers. Maar doen we eerst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis.
En een ieder spreke in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen Johannes 16, te beginnen bij vers 5. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. En daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking en ook vanmiddag willen we de prediking houden in het licht van de voorbereiding op het heilige avondmaal. Vindt u in Johannes 16 en daarvan vers 12, 13a en 14. Johannes 16 vers 12, 13a en 14. Daar luidt Gods woord. En onze tekst, nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. En dan vers 14, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken om zijn zegen te vragen over de dienst. Heere, aan de middag van deze zonovergoten zondag hebt u ons opnieuw onder uw woord gebracht. Te midden van veel andere mensen die een heel andere bestemming zoeken op deze dag, hebt u ons gebracht onder uw woord. En Heere, we bidden van u. Laat vanmiddag mogen gebeuren waar onze tekst van spreekt. Wilt u zelf zo werken met uw Heilige Geest onder de prediking van uw woord in ons midden, hier in de kerk en thuis, dat u, o Heer Jezus Christus, verheerlijkt mag worden in harten van zondaren, van jongeren en van ouderen. Wilt u, o Heere, naar uw belofte uw geest zo laten werken, dat hij het uit Christus zal nemen en dat hij het aan zondaren zal verkondigen en dat hij in al de waarheid leiden zal. We hebben die leiding van uw geest zo nodig op de kansel vanmiddag. Heere, wilt u daar ook de leiding van uw geest niet onthouden? We mogen wel instemmen met de woorden van de psalmdichter die het eenmaal gezegd heeft, bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Of met andere woorden, Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer me hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Heren, we hebben dat ook nodig bij het luisteren naar uw woord. We dragen onze jonge mensen aan u op. Wil u hen gedenken in alles wat er op hen afkomt in deze wereld, met alle veranderingen en alles wat er om ons heen gebeurt, ook alle zuigkracht van de wereld die aantrekking heeft op ons natuurlijke hart. Heren, geeft u dat in ons hart de keus gewerkt mag worden en in de harten van onze jonge mensen, zoals u die werkt in het hart van Rut. En zoals u die werkte in het hart van koning Josia. En zoals u die werkte in het hart van Timotheus en van Obadja, die uw naam vreesde van zijn jongheid af. Heren, wilt u hetzelfde door genade werken in de harten van onze jonge mensen en van onze kinderen. En daarvoor is nodig het levenwekkende werk van uw Heilige Geest. Wilt u het ons schenken? Maar we bidden u niet minder, heren, voor degenen van middelbare leeftijd en de ouderen. U weet wat voor dingen er op ons af kunnen komen. Juist wanneer we midden in het leven staan, is er zoveel dat onze aandacht vraagt aan werk, aan zorg voor mensen om ons heen, aan allerlei dingen die op ons levenspad komen, maar laten het niet de doornen zijn die het zaad van uw woord verstikken. Heren, geeft u dan ook dat wij alles wat ons bezighoudt en waarmee we druk kunnen zijn, mogen leggen voor u in het gebed. En dat het de plaats mag krijgen in ons leven die het krijgen moet. En dat u, Heren, door genade als het eerste, als het hoogste gezocht mag worden. U roept het onszelf toe. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En u zegt het, wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en hij leidt schade aan zijn ziel. Heren, we bidden of u aan de ouderen denken wil. Als ze bemerken hoe de krachten gaan wijken, als ze bemerken hoe de gedachten afnemen, als er ook onder onze ouderen zijn die het daar zo moeilijk mee kunnen hebben, heren, gedenk ze bij het vallen van de levensavond en wilt u toch als die grote opgestane Christus geven dat ze in de levensavond u met de Emmausgangers heilig mogen dwingen en bij u mogen aandringen, blijf met ons, want de avond is gevallen. Heren, wilt u dan ook in oude harten werken? Ook als de duivel het oudere kan toeroepen, u hebt te lang en te veel gezondigd en het is voor u te laat. O Heere, wil u over die stem van de vorst der duisternis heen spreken en wilt u hem aan banden leggen? Heren, we dragen aan u op allen die zorgen en moeite kennen op ander terrein. En u weet van de zorgen die er kunnen zijn in ons gezin, over onze kinderen, de kinderen die thuis wonen of die elders zijn, die het huis al hebben verlaten, onze kleinkinderen. Heren, mogen we alle zorgen in uw hand geven. En daarvoor is genade nodig, Heren, maar wilt u ook die genade schenken? En wil u zorgen voor degenen die ons lief zijn? En wil u ze boven alles van schadelijke wegen afbrengen en brengen op de weg ten leven? Breng ze ook terug onder het woord als ze afgedwaald zijn, Heren. Wil u daarvoor ook roepstemmen gebruiken en heiligen aan hun hart? We bidden of u wil zijn met degenen die eenzaam zijn. Dat is niet alleen zo wanneer we oud geworden zijn, maar dat kan ook het geval zijn als we nog jong zijn. Heren, wilt u te midden van alle eenzaamheid helpen. Troosten, zoals u het alleen kunt. We bidden voor degenen die onbegrepen wegen gaan, die in hun leven te maken hebben met moeite en met zorg, waarover ze slechts met weinigen kunnen spreken, die misschien ook door andere mensen zo moeilijk begrepen worden. Maar u bent de grote kenner van ieders hart en ieder leven. Heren, laten we ons hart dan ook in die omstandigheden voor u mogen uitstorten. En geeft u dat we het mogen ondervinden, dat u een toevlucht bent te allen tijden. We bidden, Heren, of u aan onze kerken denken wil, Wilt u, Heere, geven wat nodig is in ons kerkelijk leven, maar ook daarbuiten? Heere, wil u ook in het midden van onze gemeente krachtig werken? En waar er zorgen zijn, Heere, over het kerkverband waarvan we deel uitmaken, leggen we ook dat voor u neer met de beden of u zich over Sion's gruis wil ontfermen, daar uw welbehagen. Heere, wil u het zendings- en evangelisatiewerk zegenen. Sterk en help alle die u daar een taak gaf en die u daar zelf riep. Wilt u het, Heere, in de strijd die met het werk gepaard kan gaan, toch voorhouden. Hij die u roept, is getrouw, die het ook doen zal. We denken aan gemeenten waar zorgen zijn, spanningen. Heere, wil u daar ook geven wat nodig is. Wees met de vervolgde kerk. Wilt u haar bemoedigen en bekrachtigen. Heere, zo leggen we onze gebeden voor u neer. We mogen uw naam op deze zondag wel heel bijzonder erkennen, dat u het ons geeft dat we weer met meer mensen dan eerder bijeen mogen komen in dit kerkgebouw. U hebt dat nog willen geven in het licht van teruglopende aantallen ziekenhuisopnames. En Heere, waar hebben wij dat aan verdiend? Geef dat we ook als land en volk, maar heel persoonlijk niet minder, u de Heere mogen erkennen voor wat u ons in het tijdelijke geeft. En tegelijkertijd, Heere, zijn we verlegen met de ontwikkelingen. Want wat heeft het uitgewerkt? En wat heeft het, en dan moeten we maar bij ons eigen hart beginnen, wat heeft het in ons hart uitgewerkt? En tegelijkertijd hebben we ook in de achterliggende week kunnen horen van landen waar vele mensen nog steeds sterven aan het virus. Heere, we bidden, ontferm u zich over deze wereld in nood. Sterk en help alle die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. Wilt u hen krachten en ondersteuning geven. Wees u, Heere, ook met het kerkelijke leven daar waar het nog altijd heel erg gehinderd wordt. En laat de tijd ook onder ons weer mogen aanbreken, dat we met de hele gemeente mogen samenkomen, zover dat mogelijk is. Heere, zo hebben we u veel te vragen. En bij alles wat we u te vragen hebben, moeten we voor u erkennen dat we niets van uw verhoring en van uw hulp en van uw genade verdienen. En daarom we bidden van u. Als u ons een zegen kunt schenken, is dat alleen als u reden neemt uit uzelf. Wilt u dat doen, Heere? En wil u uw naam verheerlijken onder ons, in de prediking en boven alles in zondaarsharten. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 43, het derde vers. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. Collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor de diaconie en voor de algemene kostenkerk. Op ander moment kunt u uw gaven overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Wij zingen van Psalm 43, het derde vers. Wat zou, geliefde gemeente, nu het belangrijkste zijn wat in de stad Rotterdam en de omgeving zou kunnen gebeuren? Voor ons, zoals we hier in de kerk zijn, geldt dat we ons naar dit kerkgebouw hebben begeven. En we hebben onderweg wel kunnen zien hoe allerlei mensen uit hun huizen gingen. Hoe ze allemaal een bestemming van deze dag zochten. En dat is, zeker voor degenen die dat niet zo gewend zijn, iets heel aangrijpends als je dat voor de eerste keer ziet. Ik weet dat ik dat in de eerste zondagen zag toen wij vanuit Friesland naar Rotterdam waren gekomen. Dat greep me eigenlijk heel erg aan en van tijd tot tijd nog wel. Al die mensen die daar op terrasjes zitten en al die mensen die aan het recreëren zijn bij de Kralingse Plas. Stad die bruist. En wat zou nou het belangrijkste zijn wat er in deze stad gebeuren kan? Dat is wat de tekst van vanmiddag zegt. Dat Gods geest Christus verheerlijkt in zondaarsharten. Dat is echt het allerbelangrijkste en dat is echt het allerkostbaarste wat er gebeuren kan. Eenmaal op de grote dag der dagen, dan zal al dat bruisende leven niet meer teruggevonden worden. Dan zal God zoeken in ieders hart of Christus er verheerlijkt is. Dat is nodig voor u, voor mij, voor wie dan ook in deze grote stad en in de omgeving, in de dorpen eromheen en de steden eromheen, dat Christus verheerlijkt wordt. En dat is het werk van Gods geest. We willen daar met Gods hulp over nadenken. En we schrijven bij onze tekstwoorden van deze middag: de Heilige Geest als de geest der waarheid. De Heilige Geest als de geest der waarheid. We letten allereerst op zijn naam, in de tweede plaats op zijn werk en tenslotte op zijn doel. Allereerst zijn naam. Wat betekent die naam geest der waarheid precies? Wat ligt er voor prediking, voor boodschap in? In de tweede plaats zijn werk. Dat is het vervolg van vers 13, hij zal u in al de waarheid leiden. Daar staat letterlijk een woord wat ook betekent de weg wijzen. En in de derde plaats zijn doel, vers 14, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. De woorden van onze tekstgemeente van deze middag houden natuurlijk ook nog verband met het Pinksterfeest dat zo kort achter ons ligt. Maar ze zijn genomen uit de periode voor het laatste lijden en het sterven van de Heer Jezus. We moeten het ons zo voorstellen dat de Heer Jezus zich begeeft samen met 11 discipelen vanuit de opperzaal in de richting van de hof van Gethsemane. De Heer Jezus heeft kort geleden het Pascha gehouden met zijn discipelen. Hij heeft daarbij het heilig avondmaal ingesteld. Hij heeft gesproken, heel veel onderwijs gegeven over dat hij zou heen gaan. En dat betekende onder andere dat hij zou sterven, maar dat wees ook al naar zijn hemelvaart. Hij heeft gesproken over het werk van de Heilige Geest. Op verschillende plaatsen kunt u er in de hoofdstukken 14 en 15 en 16 van het Johannesevangelie over lezen. En als die 12 mannen dan door het donker van de stad Jeruzalem gaan in de richting van de stadspoort, die ligt aan de kant van de Olijfberg, dan spreekt de Heer Jezus onderweg, zo zullen we het ons moeten voorstellen, de woorden van onze tekst. En wat de Heer Jezus dan zegt, dat is aan het begin van vers 12, nog vele dingen heb ik u te zeggen. Dat is allereerst iets om over na te denken. De Heer Jezus had 3 jaar lang onderwijs gegeven aan zijn discipelen. De Heer Jezus had op allerlei manieren, door gelijkenissen, door persoonlijke gesprekken, door redenvoeringen, door met hen te bidden, aan zijn discipelen onderwijs gegeven. En aan het einde was dat als het ware nog geïntensiveerd, nog sterker geworden. En na dat alles zegt de Heer Jezus dit: nog vele dingen heb ik u te zeggen. Dus Christus heeft zijn kerk, dat is een les, Christus heeft zijn kerk veel dingen te zeggen en veel dingen te leren. Daarom moeten zijn gelovigen ook veel naar hem luisteren. Daarom moeten ze ook veel in zijn woord lezen en dat woord overdenken. Nog vele dingen heb ik u te zeggen. Daar ligt ook iets in van, met alles wat u geleerd hebt, is er ook nog zoveel wat u niet weet. Dat is in het leven van de genade ook zo. Met alles wat er in het leven van de genade ontvangen is, en alles wat de Heere geeft in het leven van de genade is groot, is verdiend door een lijdende Christus. Maar met alles wat er geleerd is, geldt nog vele dingen heb ik u te zeggen. Dus Gods kinderen, de discipelen niet, en Gods kinderen, ze raken nooit uitgeleerd als het goed is. Als het goed is, houden ze ook altijd de gestalte van een leerling. Als het goed is, is er voor hen altijd weer een plaats waar ze naartoe trekken. De plaats aan zijn voeten om van hem onderwijs te krijgen. Is dat, gemeente, ook een plaats die u zoekt? Is dat ook een plaats die onze jonge mensen, onze ouderen die meeluisteren of in de kerk zijn, zoeken? Een plaats om zijn onderwijs te horen. Ook als u nog niks weet. Ook als u moet zeggen, ik kan eigenlijk niet zeggen dat ik nog iets echt geleerd heb van de Heere. Maar is het u wel te doen om dat onderwijs? Nog vele dingen heb ik u te zeggen. Maar gaat de Heer Jezus dan verder en dan lezen we het vervolg van vers 12. Doch gij kunt die nu niet dragen. Dat is ook zoiets ontroerends. Dat de Heer Jezus ook op deze laatste avond voor zijn lijden, een enkel uur misschien voordat hij in de hof van Gethsemane binnengaat, maar dat hij zo kort van tevoren opnieuw oog heeft voor het hart van zijn discipelen. Dat kunt u al eerder lezen in deze hoofdstukken. Begin van hoofdstuk 14 leest u die woorden: uw hart worden niet ontroerd. Christus peilt wat er is in het hart van de zijnen. Maar dat geldt op dit moment ook. Gij kunt die nu niet dragen. Christus kent de zwakheid van zijn discipelen. Christus kent de draagkracht en het gebrek aan geestelijke draagkracht bij zijn discipelen. Christus weet dat ze, met eerbied gesproken, niet alles op één dag kunnen leren. En Christus heeft daar als de goede herder oog voor. Denk aan een woord uit Jesaja, waar over de knecht des Heren, over de Heer Jezus staat, dat hij zegt: de Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met de moede een woord te rechte tijd te spreken. Opdat ik weet met de vermoeiden een woord te spreken wat precies op zijn tijd is. En dan trek ik een lijn, gemeente, vanuit die woorden die eigenlijk aan het begin van onze tekst staan, ook naar de week van voorbereiding. Met alles wat u drukken kan. Met alles wat zoveel worstelingen en vragen geven kan. De Heere weet wat u kunt dragen in uw hart. Ik voeg er ook aan toe, gemeente, en dat zeg ik niet op een makkelijke manier, en dat zeg ik niet op dat u maar klaar zult zijn met het onderwijs van de Heer Jezus, maar alle dingen in het leven van de genade worden niet op één dag geleerd. Dat blijkt ook uit dit woord. Gij kunt die nu niet dragen. Christus heeft oog voor de worsteling, voor de strijd, voor de zwakheid van de zijne. En hij gaat daar herderlijk en pastoraal mee om. En weet u, als ik dan nog in gedachten een streepje zet onder dat woord dragen, dan ligt daar zoiets ontroerends in, want dat is in het Grieks van het Nieuwe Testament precies hetzelfde woord als wat een paar hoofdstukken verderop gebruikt wordt voor Christus op het moment dat hij vanuit het gerechtshof van Pilatus in de richting van Golgotha gaat. Hij dan dragende zijn kruis ging uit naar de plaats die genaamd wordt hoofdschedelplaats. Hij dan dragende zijn kruis. Letterlijk staat daar een woord, en dat staat dus ook in onze tekst van vanmiddag, dat betekent torsen, er zwaar aan tillen. Christus heeft dat kruis moeten dragen, moeten torsen. En terwijl hij weet dat hij dat dragen moet, heeft hij hier oog voor wat zijn discipelen nog niet dragen kunnen. Met al uw strijd, en ik kan u het laatste antwoord op die strijd en op die vragen niet geven, maar met alle strijd en alle worsteling die er kan zijn, leg u maar neer in deze week van voorbereiding aan de voeten van degene die weet wat een mensenkind dragen kan. Maar dan gaat de tekst verder. Maar wanneer die zo gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid. Dus wat we tot nog toe hebben gehoord, hoe belangrijk het is, hoe waar het is, maar dat is niet het enige. En dat is niet het laatste wat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen. Hij gaat hen wijzen, heel bijzonder, op het werk van de geest van Pinksteren. En daar worden u en ik vanmiddag even goed op gewezen. Op het werk van de Heilige Geest, van wie de naam is. En dat zouden we in onze eerste gedachte eerst overdenken met elkaar. Van wie de naam is, de Geest der Waarheid. De Heilige Geest heeft veel namen in Gods woord. Hij heet de Geest des Geloofs. Hij heet de Geest der Gebeden en der Smekingen. Hij heet de Geest van wijsheid en kennis en van raad en van verstand. Hij heet de Geest van God. Maar hij wordt hier in onze tekst genoemd de Geest der Waarheid. Wat betekent die naam? Wat ligt daarin opgesloten? Welke schatten liggen daarin opgesloten? Ik noem u vanmiddag kort drie dingen. En dan zal ik niet alles zeggen, want dat krijgt zijn uitwerking wel in de volgende twee punten van de preek. Maar kort drie dingen daarover. Laten we dat woord waarheid allereerst maar nemen, ja, zo letterlijk als dat het klinkt. De Heilige Geest is de geest die de waarheid kent, die de waarheid lief heeft en die niet anders kan dan de waarheid spreken. Mensen kunnen zich vergissen. Mensen kunnen zichzelf bedriegen. Mensen kunnen anderen bedriegen. En als wij een klein beetje zicht hebben gekregen op wat er in ons hart leeft en wat er uit ons hart opborrelt, dan kun je wel eens bang worden voor wat er in je hart is en voor het bedrog in je hart. Heren, als ik mezelf maar niet bedrieg. Maar er is er één, en laat dat tot troost gezegd worden vanmiddag van diegenen die zuchten onder dat bedriegelijke hart en die vrezen dat ze zichzelf bedriegen kunnen. Er is er één die kan nooit bedriegen. Er is er één die kan alleen maar de waarheid spreken. en in de waarheid leiden. En dat is de geest der waarheid. En als u met zoveel vragen in de week van voorbereiding verkeert en u vraagt zich af hoe is het nu van binnen, bid om het werk van de geest der waarheid. Dat hij het u laat zien. En dat hij u bewaart voor zelfbedrog en voor leugen. De geest der waarheid. Dat is het eerste in zijn naam dus. Dat hij de waarheid kent en lief heeft. En niets anders dan de waarheid kan spreken. Zal dat uw gebed zijn, gemeente? Ook in de week van voorbereiding. Heren, doorgrond gij mij. Kent gij mij. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid me op de eeuwige weg. Hebt u de geest der waarheid nodig? Hij wordt u vanmiddag aangeprezen. Maar hebt u hem ook nodig? Juist omdat u bang geworden bent voor wat er in uw hart leeft en wat er uit uw hart opkomt. De geest der waarheid. En dat is de geest waarvan elders in Gods woord gezegd wordt. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Wat er ook opgesloten ligt in die naam, dat is het tweede. Dat is dat de Heilige Geest heel nauw verbonden is aan het woord van God. En dan ga ik in gedachten met u maar één hoofdstuk verder vanuit Johannes 16 naar Johannes 17. Waar we het hoge priesterlijke gebed vinden. Waar de Heer Jezus zich net voordat hij Getsemane ingaat nog één keer met een ontroerend gebed richt tot zijn vader. Voordat hij daar die gebedsworsteling in Getsemane zal doormaken. En dan zegt de Heer Jezus het in dat gebed, vers 17, het tweede gedeelte. Uw woord is de waarheid. Dus wat is de waarheid? Gods woord. En als de Heilige Geest wordt genoemd de geest der waarheid, dan ligt daar dus ook in opgesloten. Hij is die geest die zich heel bijzonder bedient van het woord. Als u de geest der waarheid nodig hebt voor uzelf, dan moet u dus het woord niet ongesloten laten. Het is waar, het woord en Gods geest is natuurlijk niet hetzelfde. Maar als u de leiding van Gods geest en van de geest der waarheid verlangt en begeert, dan zult u ook het woord van de waarheid moeten lezen met het gebed. Heren, wijs gij mij door dat woord zelf de weg der waarheid aan. De Heilige Geest is de geest der waarheid. Hij is de geest die zich bedient van het woord. En ook daar ligt dus onderwijs in voor de week van voorbereiding, maar ook voor alle andere weken. Om dat woord te lezen. Om te vragen of de Heere door dat woord wil spreken. Niet iedereen is een lezer hier in de kerk en niet iedereen is een lezer thuis. Dat is te begrijpen. De een houdt meer van dingen doen en de ander houdt meer van lezen. Maar ook als je geen lezer bent, moet je wel uit het woord lezen. Klein stukje. En er dan over nadenken. Ik sprak laatst nog een kind van God die zei tegen me, ik lees altijd maar hele kleine stukjes en dan denk ik er lang, biddend over na. Nou, het zou wel eens kunnen. De Heer moet alles zegenen, maar het zou wel eens kunnen dat dat kind van God zo lezend die kleine stukjes en ze mediterend onder Gods aangezicht er veel meer zegen en veel meer vrucht van heeft dan iemand die ontzettend veel leest en die er niet over nadenkt. Maar lees in dat woord van God. Jonge vrienden, lees dat woord iedere dag. Ook als je geen lezer bent. Lees een stukje in het woord van God met het gebed, Heere, wil u als de geest der waarheid mij door dat woord leren. En dan derde, wat er ligt in die naam, de Geest der waarheid, dat is, ja, dat de Heilige Geest, zoals ze hier genoemd wordt, ook heel nauw verbonden is met wie? Met diegene die heeft gezegd, ik ben de waarheid. De Heer Jezus Christus zelf, die hier spreekt tot zijn discipelen. De Geest der waarheid, dat is de Geest van Christus, die het heeft gezegd, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En wat dat precies betekent en wat die band precies inhoudt, dat willen we dan overdenken in onze tweede en onze derde gedachte. Maar wat ligt er, gemeente, in die naam van de Heilige Geest al een onderwijs? Voor mensen die het bij zichzelf moeten zeggen, Heere, ik ben zo geneigd om me te vergissen in geestelijk opzicht. Ik ben zo blind. Ik ben zo onwetend. Ik ben zo vatbaar voor de leugen. Ik ben zo vatbaar voor het bedrog. Maar wilt u als de Geest der waarheid uw woord zo zegenen in mijn leven, dat het me, en dan komen we bij het tweede, dat het me mag leiden in de waarheid. We lezen verder in onze tekst. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, en dan komt het volgende stuk, hij zal u in al de waarheid leiden. Dus dat is het werk van de Heilige Geest waar het deze middag heel bijzonder over gaat. Hij zal in al de waarheid leiden. En dat hebben we nodig. In verschillende opzichten. Laat ik u een paar opzichten noemen. En dan wordt ook wel duidelijk iets van wat dat werk van het leiden in al de waarheid inhoudt. Dat hebben we nodig. Allereerst als wij nog onbekeerd zijn. Als we nog helemaal liggen onder de macht van de leugen. Onder de macht van het bedrog van de duivel. Als we ten diepste de leugen van de duivel en van de wereld en van ons eigen zondige hart nog geloven. En zo is het van nature wel. Zolang wij nog onbekeerd voortleven, onverschillig voortleven, geloven we ten diepste leugens. Leven we bij de leugens. Het valt me wel eens op, gemeente, en juist als je uit de kerk komt, dan heb je daar misschien nog wat meer oog voor. Maar als je dan uit de kerk terug naar huis rijdt en je leest alle reclames die daar staan. U zegt misschien, dat moet je ook helemaal niet doen. Maar daar valt je oog dan toch op. En dan lees je zo al die reclames op die borden langs de weg. Wat staan daar een leugens op? Dat bedoel ik niet wereldvreemd. Dat bedoel ik niet op een veroordelende manier. Maar wat staan daar een leugens op? Wat verspreidt de duivel zijn leugens ontzettend? Wat is de wereld om ons heen vervuld van leugen? En een van die leugens is, ja, dat het allerbelangrijkste is het hier en nu. You only live once. Je leeft maar één keer. Haal eruit wat erin zit. Geniet van het leven. Het kan morgen voorbij zijn. Maak er wat moois van. Zoek de aardse schatten. Dat eigenlijk. En verder niks. En dat is een leugen. Wat hebben we nodig, gemeente, dat de Geest der waarheid in ons leven gaat werken en ons te midden van alle leugens de waarheid gaat laten zien. De waarheid van het feit dat u en ik Mensen zijn onderweg naar de eeuwigheid. Dat we een besef krijgen, een heel dringend besef krijgen, dat we een ziel hebben voor de eeuwigheid. Dat er twee bestemmingen zijn. En dat we maar niet neutraal door deze wereld reizen. Dat het niet zo is, gemeente. En dat is ook een leugen van de duivel, waarmee die mensen zo een rat voor de ogen kan draaien. Dat we op één weg reizen met allen. En dat er aan het einde van die weg een T-splitsing komt. Dat het aan het einde van die weg is of het leven of de dood. Maar dat wij, u en ik, op dit moment op één van de twee wegen reizen. Op welke weg reist u? Op welke weg gaat u? Wat is de bestemming van die weg? Twee wegen. Van oudsher werd wel gezegd, de prediking, de Bijbelse prediking, kenmerkt zich door de ene naam, de twee wegen en de drie stukken. Twee wegen. Op welke weg wandelen wij? En wat is het een voorrecht? Daar ben je niet zalig mee, maar wat is het een voorrecht als Gods geest, als de geest der waarheid, je de ogen opent voor waar je reist en waar je wandelt. Omdat je het gewicht van je ziel gaat voelen voor het eerst. En dat je te midden van een stad die bruist, en dat is op zich natuurlijk niet verkeerd dat er gewerkt wordt en dat er levendigheid is, maar u begrijpt wel hoe ik het bedoel. Maar dat je te midden van heel dat bruisende om ons heen één vraag krijgt, en dat is: hoe wordt mijn ziel gered? Hoe zal ik zalig worden? De geest der waarheid, die de ogen van zondige mensen gaat openen. En wat is het nodig voor mijn schuld tegenover God? Dat ik in rekening sta met God. Dat ik een schuld heb opgebouwd met mijn zonde. En dat die schuld betaald moet worden. Dat is iets van het werk van de geest der waarheid. En daar gebruikt hij het woord van God en de prediking van het woord voor. En nog een keer, wat is het een voorrecht en een zegen als de Heer het woord gaat gebruiken om je stil te houden en tot bezinning te brengen. En als die dingen op je hart gaan wegen. Oh, dan zal de duivel er ook wel bij zijn en die zal wel zeggen, ja, is dat dan wat je houdt in de kerk? Is dat dan wat je meekrijgt? Het zou gemeente een goed begin kunnen zijn. Ik wil u er niet in laten rusten, dat weet u, maar het zou een goed begin kunnen zijn als we eens echt tot bezinning komen, de geest der waarheid nodig, tot bekering. De geest der waarheid ook nodig, en dan trek ik een tweede lijn vanuit zijn werk, hij die in alle waarheid leidt, ook nodig in de week van voorbereiding. Als u de weg niet weet, als u niet weet of u mag aangaan, als u misschien wel weet dat u niet kan aangaan, maar hoe het anders kan worden in uw leven, als u misschien in het verleden wel aangegaan bent, maar deze zondag en deze dagen niet weet hoe u ooit zou moeten aangaan. Er kan zoveel strijd zijn, zoveel vragen zijn. De geest der waarheid is nodig. Hij zal u nooit bedriegen. Hij zal u nooit bedriegen en alleen maar eerlijk behandelen. En als hij dan in een week van voorbereiding aan u zou laten zien dat u alles mist en dat gemis op uw hart gaat laten wegen, dan kan het een gezegende voorbereiding zijn, toch? Als hij u laat zien en licht laat vallen over het werk van God in uw leven, dan kan het ook een gezegende voorbereiding zijn. Als hij als de geest der waarheid u vrijmoedigheid schenkt om aan te gaan, als u het van hem krijgt, die nooit iemand bedriegt. Mensen kunnen wel proberen om Gods geest te bedriegen. Dat moeten we, gemeente, nooit doen. Daar is een aangrijpend voorbeeld van in Handelingen 5, de geschiedenis van Ananias en Safira. Ik heb even gedacht om erover te preken en ik ben er toch nog weer een beetje voor teruggeschrokken. Maar dat moesten we maar nooit doen, dat afschuwelijke wat ze deden. Doen alsof, terwijl hun hart en hun geweten wel beter wist. Mensen kunnen wel proberen om Gods geest te bedriegen, maar Gods geest zal nooit een mens bedriegen. Hij leidt in al de waarheid tot bekering, de week van voorbereiding, maar ook in het werk van de zaligheid. En dan komen we eigenlijk vanuit onze tweede gedachte bij onze derde gedachte. En dat is het allerbelangrijkste. Dat is de spits van waar het vanmiddag over zou gaan. Maar eerst willen we zingen. Psalm 25, tweede vers. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. 25, vers 2. De geest der waarheid, zijn naam, zijn werk en tenslotte zijn doel. Dan zijn we bij het 14e vers. Die zal mij verheerlijken. Dat is het grote doel van het werk van de Heilige Geest. Als Hij werkt in harten van zondaren, als Hij hen langs de sporen van de waarheid, waarin ik leer de waarheid over wie God is, waarin ik leer de waarheid over wie ik zelf ben tegenover die rechtvaardige en heilige God, een zondig mens, een verloren mens. Maar dat is het doel dat de Heilige Geest voor ogen heeft, als Hij in de wegen van de waarheid zondaren leidt. Die zal mij, zegt de Heer Jezus, verheerlijken. En als we die woorden horen, gemeente, dan ligt daar iets heel opmerkelijks in. We hebben de woorden van onze tekst gelezen in het verband van de schriftlezing. En het zal u denk ik net zo vergaan zijn als mij in de week dat ik bezig was met het onderzoeken en het overdenken van dit woord. Wat voor een geweldige diepte ligt er in deze woorden die de Heer Jezus hier spreekt. Het gaat over de Vader, het gaat over de Zoon en het gaat over de Heilige Geest, over de drie-enige God. Over de verhouding tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Over het werk van hen allen. Maar als er nu staat, die zal mij verheerlijken, dan doet dat onwillekeurig denken aan het grote doel van het leven van de Heer Jezus op aarde. Wat was dat? Wat was het grote doel van de Heer Jezus waarmee Hij naar deze aarde kwam? Wat was het grote doel waarmee Hij 33 jaren geleefd en waarvoor Hij 33 jaren geleefd heeft? Wat was het doel waarvoor Hij zich aan het kruis wilde laten nagelen? Iemand zegt om zondaren zalig te maken, dat is waar. Maar het grootste doel was om zijn Vader te verheerlijken. Om zijn Vader de eer terug te geven die gekrenkt was in Gods scheppingswerk. Christus komt om de eer van zijn Vader die geschonden was te herstellen. Daar is heel het werk en heel de weg van de Heer Jezus op gericht geweest. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. En wat is nu het werk van de Heilige Geest? Om de Zoon juist zo te gaan verheerlijken in zondaarsharten. Daar is heel zijn werk, gemeente, op gericht. Was de grote bedoeling waarmee zondaren onder de prediking worden geroepen. Dat is het grote doel, als ik het zo zeggen mag, van iedere kerkdienst. Dat is iets dat kan een mens, dat kan een dominee zelf niet maken. Die moet natuurlijk wel preken met zoveel aandrang en zoveel bewogenheid en zoveel gedrevenheid, alsof die het zou kunnen maken. Maar dat is iets dat kan een dominee niet maken, dat de Heer Jezus Christus verheerlijkt wordt in zondaarsharten. Maar dat is wel wat de Heilige Geest kan doen. Dat Christus verheerlijkt wordt en de eer krijgt in uw hart. En daar moet de Heilige Geest veel voor doen. Ja, de Heilige Geest kan dat in een handomdraai doen, want de Heer kan alle dingen en de Heer is soeverein. Maar daarvoor is wel nodig een wonder. Omdat u en ik vanuit onszelf en van nature helemaal niets zien in de Heer Jezus. Helemaal geen waarde zien in zijn persoon en in zijn werk. En als de Heilige Geest Christus gaat verheerlijken in zondaarsharten, dan moet Hij daar dus eerst plaats voor maken. Hoe Hij dat doet? Door mij te laten zien wat mijn gebrek is. Door mij bijvoorbeeld te laten zien hoe blind, hoe onwetend, hoe dwaas ik in mezelf ben. En door mij daar heel diep van te overtuigen onder het woord. Zodat ik dat echt geloven ga. En zodat dat op mijn hart gaat wegen. En zodat ik tot de Heere ga roepen en ga vragen, Heere, wilt u me toch uw licht en uw waarheid, uw onderwijs geven? En als dan de Heer Jezus voor u verkondigd wordt als de grote profeet en leraar, die nu alle vragen kan oplossen, die onderwijs kan geven aan mensen die in zichzelf zo blind en zo dwaas en zo onwetend zijn, dan gaat een zondaar iets van heerlijkheid zien in hem als de profeet. Dan ga je zijn onderwijs nodig krijgen. Dan springt je hart op van vreugde als je hoort over dat hij zondaren roept en nodigt. Dan ga je kijken, om het zo te zeggen, onder de prediking van het woord. Wie zitten er nou in het evangelie aan zijn voeten? En als je dan ziet dat Maria daar zit aan zijn voeten, en je hoort dat Martha er ook nog bij geroepen wordt, dan kun je wel eens moed vatten. Dan zeg je tegen de Heere in de stilte van de binnenkamer, Heere, zou er dan voor mij ook plaats zijn aan zijn voeten? Dan wordt zijn onderwijs alles voor u. En dat is maar iets van dat verheerlijkende werk van de Heer Jezus Christus. Van dat verheerlijkende werk van de Heilige Geest. Als hij Christus verheerlijkt als de grote profeet en leraar. Mag ik u eens vragen, hebt u hem zo al op hoge prijs leren stellen? Of is de nood in uw leven dat u hem ook zo nog niet nodig hebt? Is de nood in uw leven dat u helemaal niets in hem ziet? Ook al wordt hij, met alle gebrek van mijn kant, maar ook al wordt hij hier iedere zondag gepreekt, en al is het mijn wens en mijn verlangen om goed van hem te spreken en hem voor uw oog uit te schilderen. Maar hebt u hem al nodig gekregen? Weet de hemel daarvan? Weet de Heere daarvan? Is het in de hemel bekend hoe er in uw huis en in uw woning of op uw kamer daar een zondaar of een zondares zich buigt en zegt, Heere, wil u nu mijn leidsman zijn? Wil u mij onderwijs geven? Wil u mijn grote profeet en leraar zijn, want ik weet het niet. Ik zie het niet. Ik ben zo blind en zo dwaas en zo onwetend. Wijs gij zelf de weg der waarheid aan. Dat is iets van dat werk van de geest der waarheid. Nog iets. Hij laat niet alleen mijn blindheid zien, mijn dwaasheid zien. Maar hij gebruikt het woord en de prediking van het woord ook met het oog op de verheerlijking van Christus om mij mijn schuld te laten zien. Daarom mag dat ook niet verzwegen worden, gemeente. Niet als een doel op zich, niet om mensen te deprimeren, niet om de boodschap van Gods woord zo zwart mogelijk voor te stellen. Maar opdat ik overtuigd zou worden door Gods geest in mijn hart en tot op de bodem van mijn hart van mijn schuld tegenover God. En dat ik die schuld niet kan betalen, en dat is pijnlijk onderwijs van de Heilige Geest. Als hij dat doet in uw leven onder de prediking van het woord, als je zonde aangewezen wordt en als je dat ziet tegenover de Heere, als je hart eronder verbroken wordt, als de Heere je gaat onderwijzen en laat zien dat je je schuld helemaal niet betalen kan. Met alles wat ik aan ga proberen te dragen om te betalen, en dat is dan natuurlijk altijd weer wat van ons is, onze ernst en onze gebeden, ons berouw en onze tranen, onze verbetering, ons strijden tegen de zonde. En als de Heere er nu in de prediking van het woord en door de bediening van zijn geest een streep door gaat zetten, En al die werken je uit handen vallen en je alleen maar met schuld overblijft. Nou, dan gaat er ook iets briesen in het hart. Dan kan het wel eens zo zijn dat je in je hart zegt, en Heer, als het nou zo moet. Maar het is de weg van waarheid waarlangs de Heilige Geest Christus wil verheerlijken. Als Hij een arme zondaar die niets meer overhoudt aan schuld. En die niets meer heeft aan zijn kant om te betalen, gaat laten zien op Christus. Als Hij, om zo te zeggen, naar voren geschoven wordt en naar voren treedt. Vanuit het woord. Voor het oog van uw ziel. En u mag voor het eerst Hem zien in zijn betalende werk. In zijn lijden, in zijn sterven, in zijn betaling, in zijn gehoorzaamheid. En uw hart gaat naar Hem uit en Hij wordt alles voor u. En u zegt, en Hem heb ik nodig. Zijn gehoorzaamheid is een kostbare schat. Hij zal mij verheerlijken. Nog iets, en u hebt wel gemerkt, ik heb dat geprobeerd wat duidelijk te maken aan de hand van de ambten van de Heer Jezus Christus. Hij is de grote profeet, hij is de grote priester die zichzelf opgeofferd heeft, betaald heeft, maar hij is ook de grote koning. De koning die sterker is dan alles wat van ons is en waarmee wij gevangen zitten en gebonden zitten. En als de Heilige Geest u nu gaat overtuigen, en ook dat doet Hij, van uw onmacht, van uw machteloosheid, van mijn opstand tegen God. En ik overblijf als een ellendige opstandeling, die het van God maar niet verliezen kan, en die zijn eigen banden niet breken kan. Als de Heilige Geest u dat als in een spiegel laat zien door de prediking van het woord. En Hij gaat uw oog dan richten op die grote koning. Die van Israëls God gegeven is. En die het zwaard aan de heup draagt zoals Psalm 45 het zegt. En die pijlen afschiet in harten van de vijanden van de koning. En ze op de knieën brengt en hun vijandschap en hun opstand overwint. En al hun banden breekt en hen in vrijheid stelt. En hen maakt tot vrijwillige onderdanen van Hem. En u ziet Hem daarin. Wat wordt Hij dan heerlijk? Hebt u hem zo nodig gekregen? Hoe staat het in onze tekst? Die zal mij verheerlijken. En dan staat erachter, en dat heeft ook nog een klein beetje uitleg nodig. Want Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Het mooiste beeld misschien wel wat er is om dat zinnetje duidelijk te maken. Hij zal het uit het mijne nemen. Dat is het beeld van een schatkamer. Heel het werk van de Heer Jezus Christus. Wie Hij is. De namen die Hij draagt. De ambten die Hij vervult. Profeet, priester, koning. De weg die Hij gegaan is. Een weg van vernedering, van lijden, van sterven, van gehoorzaamheid. Maar ook een weg van verhoging. Alles wat er is aan de persoon en het werk van de Heer Jezus, dat zouden we kunnen vergelijken met een schatkamer. En weet u wat de Heilige Geest nu doet? Die gaat met eerbied gesproken die schatkamer binnen. En Hij brengt zondaren zo arm gemaakt als ze zijn in die schatkamer. En dan neemt Hij, en dan zeg ik het maar even heel concreet, dat is misschien het duidelijkst, dan neemt hij zo één van de schatten van Christus in zijn handen. En die gaat hij voor een arme gelovige houden. En die gaat hij aan een arme gelovige geven. Wat voor schat is dat dan? Nou, dat kan misschien een enkel woordje zijn wat de Heer Jezus gesproken heeft in het woord. één zo'n woord. Hij zal het uit het mijne nemen en hij legt het in je hart. En het wordt een gouden woord, een kostbaar woord. Een woord waar u door genade houvast aan mag krijgen, omdat het van hem is. Wat is datgene wat hij dan neemt uit Christus? Misschien wel een bepaalde gebeurtenis uit het leven van de Heer Jezus. Misschien wel die geschiedenis van de Melaatse. Die daar kwam en die daar neerviel voor de Heer Jezus en die het zei in zijn onreinheid en in zijn verlorenheid. Indien gij wil, gij kunt mij reinigen. En hoe de Heer Jezus toen zijn hand uitstrekte naar die man die door niemand aangeraakt mocht worden. Maar Christus raakte hem aan. En hij zei, ik wil, word gereinigd. Als de Heilige Geest dat uit Christus neemt, uit zijn onderwijs neemt, uit zijn woorden neemt. En het gaat verkondigen in je hart. En de geloof gewerkt wordt in uw hart en u gelovig tot die Christus mag uitgaan. Wat is dat? Het uit het mijne nemen en het u verkondigen als de Heilige Geest. Ik noem nog een ander voorbeeld. Als de Heilige Geest u laat zien hoe Christus de meerder is van David. Die daar stond toen zijn zoon Absalom in al zijn opstand was omgekomen en verloren was. En dan staat David daar en dan snikt David het uit en dan roept David het uit. Absalom, mijn zoon Absalom, och of ik voor u gestorven ware. En als de Heilige Geest dan laat zien dat er één is die meerder is dan David, de grote zoon van David, die niet alleen in de wensende zin en in grote bewogenheid kon zeggen, ik wilde wel dat ik voor u gestorven ware, maar die het wil zeggen tegen opstandelingen en zondaren, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar altijd, gemeente, is het kenmerkend voor het zaligmakende werk van de Heilige Geest dat hij aanwerkt op de verheerlijking van Christus. Iemand zegt, maar er is toch nog wel veel meer werk van de Heilige Geest. Want als je nu bijvoorbeeld heel lang nooit echt bekommerd bent geweest over je ziel, en als het nu in je leven anders geworden is en je bent toch wel ernstiger geworden en meer met die dingen bezig. En je leest in dat woord en je weet, ik ben God kwijt en daarmee alles kwijt en ik kan hem toch niet missen. Dan is dat toch ook van de Heilige Geest. Ja, dan is dat ook wel van de Heilige Geest, ja. De Heilige Geest werkt veel. Maar hoe groot het is, gemeente, u mag er niet op rusten. U mag er niet, dat klinkt misschien wat vreemd, maar u mag er niet tevreden mee zijn. U mag er diep dankbaar voor zijn dat de Heer u dat gaf. Maar u moet vragen, Heere, werkt u verder door uw geest? De grote vraag is Christus verheerlijkt in uw hart? Als ik iets meer afdaal vanuit die vraag, is hij voor u onmisbaar geworden? Hebt u hem onmisbaar nodig gekregen tot uw zaligheid? Want op de dag der dagen, en ik kom terug bij het begin van de preek, op de dag der dagen zal de rechter van hemel en aarde zoeken naar Christus in uw hart en naar Christus in uw leven. En alles buiten hem is uiteindelijk te kort voor de eeuwigheid. En er is in hem zo'n schat aan rijkdom. Zijn werk is werkelijk te vergelijken met een schatkamer. En wie door genade iets mag zien van zaligheid en heerlijkheid in hem, die ziet alles in hem, maar die ziet ook nog maar iets van hem. Er is nog zoveel meer om te leren. Maar is hij er? Is hij het geheim van uw leven? Mag u getuigen voor Gods aangezicht? En dan gaat het niet om de hoeveelheid woorden. Maar weet de Heer ervan hoe hij uw zaligmaker geworden is. Waar is hij in uw leven? Gemeente, dat is ook de vraag bij de voorbereiding op het heilige avondmaal. Want dat is de maaltijd van Christus. Dat is de maaltijd waarin het lijden en sterven en de verdiensten van Christus heilig herdacht wordt. Dat is die maaltijd waarbij Christus zijn gelovigen wil wijzen op de enige grond van de zaligheid. En wat is dat? Zijn volkomen werk. En dan ben ik bij de spits en bij het allerbelangrijkste van dat werk van de geest van Pinksteren, van de geest der waarheid. Hij gaat zondaren afhankelijk maken en werpen op dat volkomen werk van Christus. En daarvoor laat hij me zien dat ik een volkomen verloren zondaar in mezelf ben. Maar wat een wonder. Als dan uw oog gericht wordt op dat volkomen werk van hem, en wie nu een volkomen zaligheid is, hij zal mij verheerlijken. En een leven lang gaat hij in het leven van een ware gelovige voort met het uit Christus te nemen en het bij vernieuwing en bij verdieping aan de gelovigen te verkondigen. Ook als de Heer het geeft bij de tekenen van brood en wijn. Als u nu vandaag zeggen moet, durf niet te ontkennen dat er dingen gebeurd zijn in mijn leven. Durf niet te ontkennen dat er dingen zijn die alleen maar bij de Heere vandaan komen. Maar Hij ontbreekt nog. Als Hij niet verheerlijkt is door Gods geest in uw hart, sta gemeente naar meer. Zoek dat te ontvangen van Hem en u. Voor wie hij de enige geworden is. De enige grond van de zaligheid. Al moet u zichzelf beschuldigen van zoveel zonde. Ook na ontvangen genade. De Heere geven u vrijmoedigheid. Om aanstaande zondag bij die enige grond van de zaligheid gebracht en bepaald te worden. Om heerlijkheid en meer heerlijkheid te zien in hem. En als u nu niks ziet van zijn heerlijkheid, als u nu nog niets ziet van de waarheid van uw leven, van wie God is en wie u bent, de geest der waarheid werkt nog. Hij zal nog één keer u nooit bedriegen. En daarom, met alles wat je mist en alles wat je niet hebt, met je knieën buigen en vragen om zijn werk. Wat moet je daarvoor hebben, vraagt iemand. Wat moet je daarvoor meebrengen? Ach, gemeente, als ik het vanmiddag dan een keer heel ruim mag zeggen, als zijn naam de geest der waarheid is, dan hoef je alleen je eigen leugens en je eigen bedrog mee te brengen. Of je eigen blindheid. Wat je niet ziet. Je dwaalzieke hart. Leg het maar voor hem neer. Heere, leer me naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart. En voeg het samen tot de vrees van uw naam. Leid me in al de waarheid. en verheerlijk Christus, ook in mijn hart, in mijn leven. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u de toepasser en de naprediker van uw woord willen zijn? En zou u met de geest der waarheid willen werken in onze harten? We hebben het allemaal nodig, wie we zijn. En geen mens is er te slecht voor om dat werk van uw geest te ontvangen. En daarom bidden we u, schenk het werk en de hulp van uw geest, mocht die ons op onze paden, ook in de week van voorbereiding, ten leidsman strekken. Dank voor uw ondersteuning voor dit uur in uw huis. Bewaar ons als we teruggaan naar onze woningen of als we thuis de dienst beëindigen. En Heere, wees met ons. Begeef en verlaat ons niet. Hoor ons om Christus wil. Amen. De slotzang van vanmorgen is de slotzang van vanmiddag. 139, het 14e vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.